De Onderzoeksraad der Dingen.
Dit is de Onderzoeksraad der Dingen, waarin Brenno de Winter en ik, Mark Beekhuis, elke week op zoek gaan naar wat er misging en daarna ook wat we daarvan kunnen leren. Dit is een tweede deel van een onderzoek naar wat er misging bij de Boeing 737 MAX. We weten daarvan dat het natuurlijk twee vliegtuigcrashes heeft opgeleverd en dat er daarna meer dan een jaar inmiddels al niet meer met het vliegtuig gevlogen wordt. Deze maand zou de productie van het vliegtuig eigenlijk weer opgestart zijn als de certificering, en misschien ook wel als de coronacrisis er niet was geweest, als de certificering rond was gekomen. Brenno, we hebben in vorige aflevering gesproken met Joris Melkert van de TU Delft.
Ja, en we hebben een statement van Boeing gehad inderdaad.
Het statement van Boeing schuift voor een deel de verantwoordelijkheid af naar de Amerikaanse overheid. Die zegt, die zoekt onderzoeken wat er misgaat. En trouwens ook de overheid van de landen waar de vliegtuigen gecrashed zijn. Ook naar de certificering van de FAA, de toezichthouder. En voor de rest bestaat hun statement vooral uit beloftes dat ze hun best gaan doen. Hun beste de mensen erop zetten. En ze beschrijven een paar dingen die ze hebben veranderd aan het systeem waar het allemaal om draait. Dat heet MCAS. En voor een uitleg daarvan moet je eerst even de vorige aflevering luisteren. En we hebben Joris Melkert gehoord. Misschien is het handig als jij even samenvat wat Joris allemaal gemeld heeft.
Het belangrijkste wat Joris vorige week tegen ons heeft gezegd is eigenlijk dat MCAS-systeem vrij heimelijk is geïntroduceerd. De piloten wisten daar niet van. Het bleef ook keer op keer aanschakelen als het systeem dacht dat het moest inschakelen. Waardoor de piloten niet goed begrepen wat er gebeurde. Bij één crash, die van Ethiopian Airlines, daarvan weten we dat ook de piloten een aantal rare dingen hebben gedaan. Zoals extra gas geven, de flappen intrekken. Dus daar wachten we nog steeds op de uitkomst wat daarvan de oorzaak is. Maar het was vooral de onbekendheid met het systeem en het feit dat er gebruik werd gemaakt van een enkele sensor. Wat de belangrijkste oorzaken waren van het inschakelen van dat systeem.
En in één geval ook een zeer, zeer jonge piloot met heel weinig vliegervaring.
Maar die wel heeft ontkend dat dat MCAS-systeem de oorzaak van de ellende was. Dat dan weer wel.
Ja. Dus het is op heel veel vlakken misgegaan. Niet alleen bij Boeing, ook bij de FAA, ook bij de vliegmaatschappijen of bij de piloten. Want die hebben toch gekke dingen gedaan uiteindelijk. Ja. Vandaag gaan we duiken in de software van het vliegtuig. Dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel van moderne vliegtuigen. Wie zijn onze getuigen die wij deze week gaan horen?
Onze getuigen zijn Chris Kubeka en Hans de Raad. Chris die gaat zo wat uitleggen over onderzoek wat zij naar de broncode van de 737 MAX heeft gedaan, van enkele systemen. En Hans de Raad weet heel erg veel van softwarekwaliteit. Dat is zijn dagelijkse bezigheid. En die heeft een mening over hoe je dat zou moeten doen. En dan gaan we toetsen of wat in de industrie gebruikelijk is ook door Boeing wordt gedaan.
De getuigen.
Laten we beginnen met het verhoor van de getuige Chris Kubeka. En die spreekt geen Nederlands. Daarvoor gaan we schakelen naar het Engels.
Chris, you got a hold of some of the source code that is being used in the 737 MAX. How do you get your hands on that?
Well, at the time, after I read about the Ethiopian Airlines crash and Boeing's response, I thought I would take a look around to see if I could find any examples of bad coding practices at Boeing on an external view. And what I found was a lot of very unfortunate, very basic digital security fails on their external systems. So because of this, their lack of encryption, their poor password system.
Okay, but before we go into the details of the software and what went wrong there, you found the code that is used the computers in the airplane. How do you know that what you found is actually what is installed?
Well, I was able to find a wide open system for the research and development. And inside, it contained the flight control software for multiple aircraft.
The flight control software?
Yes.
Okay.
What does that actually do in the airplane?
So everything nowadays on an aircraft, there's a flight control computer, so to speak, that handles a lot of things like inputs and outputs of sensor readings and autopilot systems, things of that nature, because aircraft have gotten way too complicated to be operated in a physical, mechanical manner. And it's that flight control software that I was able to access because Boeing didn't know how to do digital security.
Okay.
They didn't know that.
Well, I would have thought they would have known how to do it since they also sell cybersecurity consulting services to the U.S. government, but they didn't even encrypt their websites.
Okay. Interesting. So you got a hold of the flight control software. Then you had a peek at it.
Yes.
And what did you find?
A lot of issues with how it was laid out. It wasn't very clean code.
What does that mean, that the code is not clean?
If code doesn't have commenting, you should at least be able to figure out one way or another pretty easily what the code is supposed to do. But ideally, you want to have some sort of commenting so that anybody else looking at the code will understand. And it didn't really have too much of that. In addition, it was written in a manner that I would say was not very high quality. So I found it quite disturbing that this was what was on an aircraft.
Yes.
What do you mean with not high quality? Because that can be anything.
The way it was written by, in a manner that I would have expected someone in second year university to be doing, not out in production. The way that it was laid out was poor. There were very, very, it was an extremely basic structure and written in a way that I would not expect professionals with years of experience to have written.
They had a basic grasp of the language they were using. You could see that, but nothing, yeah. But not much more than that.
Yeah, some of the structure was just very bad. Not what I would have expected at all.
Uh-huh. What would you expect? Maybe things like the names of the variables that were unintelligible, yeah. Or something like that?
Yeah, well, that and properly naming variables. That would have also been a nice thing, but a lot of the variables weren't properly named. So that could have caused errors if the wrong variable was called upon.
Yes, and then also you said the lack of comments. Comments is basically the documentation within the code.
Yes.
So that was failing, okay.
Yes, it was just not what I would have expected from a very large aircraft manufacturer who's had years of experience doing this type of stuff.
As everything on an airplane is documented. So yeah, that's a fair assumption. Did you also find errors in the code?
Well, I found places where if it was run through with an automated software testing platform, that it probably would have found errors in the code, some logical errors and loops that shouldn't have been there. Loops are, it's a software term where in the code you might have something that loops on and on. And if, for example, the loop is grabbed but not terminated properly, then you can have problems with using up way too many resources for the memory or with the memory. And it just wasn't, there were some things that were not closed off and were still kept in the system running when they shouldn't have been.
Running out of resources means that you either get a crashing, failing system, or you get the need to restart your system, right?
Yes. And unfortunately, this isn't something that's unique, for instance, to Boeing. For example, some of Lockheed's fighter jets, the more modern ones, one particular one in the F-35, I believe, the pilots still have to turn off and on their flight control systems while they're in flight because there's memory resource issues.
So mayday, mayday going down, and then that ground says, have you tried turning it off and on again?
Exactly, which is not something you really want on an aircraft that's loaded with jet fuel and bombs.
But this is really what you found, and you are sure that this is the software that is used on these airplanes, because it's unimaginable that you would use an airplane in which all the software can crash or the computers can freeze and just stop working.
Yeah, you would think that, but unfortunately, again, not to single out Boeing, I mean, Airbus has also had issues. There have been multiple aircraft, modern aircraft, that have had buffer overflows, resource exhaustion issues, things of that nature. And it's very unfortunate.
Okay, just to translate that, resource exhaustion means exactly, again, that a system crashes, for instance. Buffer overflows means that something totally unexpected can happen, right?
Exactly.
Yeah.
Is it easy to fix if you find code that is this messy, unstructured, mislabeled, not commented in the right way? Can you restore that to a proper condition?
Well, yes, you can restore it to a proper condition, but it just requires a good deal of software quality control and testing, both manual and with automated testing tools.
Before a plane goes into the air, the Federal Airlines Administration runs all sorts of tests.
Nah, not exactly. The way that Boeing was set up at the time with the FAA was they signed a document stating that they had senior software engineers with 10 or more years of experience that were working or doing the project management of the coding, the flight control software of the aircraft. Unfortunately for Boeing, they had actually fired all of their senior engineers and misled the FAA on that particular form. Instead, they outsourced.
They signed a document that they performed certain tests that they didn't do.
Yes, and because of a scorn mechanism that the FAA has, if you meet all the parameters, then you can self-certify yourself. And that's what Boeing was able to do.
Now you were in the helping mode. You found some errors and stuff. Did you go to Boeing and said, like, look what I found?
Yes, I started trying to contact them in April, a little bit over a year now, in 2019, but I couldn't get any sort of response. And then I was about to do a talk at DEF CON at the ICS Village, and I sent out a tweet saying, hey, does anybody know anyone in Boeing? Because I'm drinking some wine, and I put on a face mask, and I found my sixth exploitable cross-site scripting vulnerability in the Aviation ID system, which is the live system.
And how did that go?
What was the response?
Right. So then I was contacted by the U.S. Aviation ISAC, and they asked me to write a report. As soon as I started writing the report, I was then contacted by an individual in the United Kingdom who said, don't work with the U.S. Aviation ISAC. We're getting someone to contact you from the Department of Homeland Security's ICS CERT. And I thought that that was very curious as to why I would be told not to deal with this Aviation Information Sharing Association. And then it was explained to me what had been going on with a previous researcher who was most likely scared away, threatened, and that if I dealt with the U.S. Aviation ISAC, I was actually dealing with Boeing, because Boeing actually staffs most of the positions with the U.S. Aviation ISAC.
So what could they do to you if they were of ill will?
Well, there are several things. There was the possibility that Boeing could try to serve me a cease and desist. They could also try to initiate a lawsuit against me. And if they got a judge who didn't understand much about technology, they could have gotten me charged under the Computer and Fraud and Abuse Act of the United States.
Oh, well, yeah, that's a large bit
sounds
of your life.
Like, yeah, yeah. Sounds like the beginning of a problem.
Right, correct. So what did
you do after that? You did not work with them? Did you work directly with Boeing or with people in England?
No, I did a couple of different things. I found out that Boeing has a holding company where they funnel most of their profits here in the Netherlands, and they did not have a vulnerability disclosure program, which was guidance that the Dutch government had given out several years ago. I wrote up my report and I worked directly with the Department of Homeland Security. And what they did was they were the middleman, so to speak, as a way to try to protect me, because Boeing had had already a very bad reputation of using blackmail, coercion, and threatening a lot of folks, whether it be security researchers or whistleblowers pointing out safety.
These are very serious allegations, right? So is this documented in newspapers and things like that?
Yes. Okay. As a matter of fact, the BBC is still in production for a documentary on the 737 MAX. And one of the individuals interviewed is actually suing Boeing right now. And I've given information over to that person's legal team. He was, as he put it, blackmailed into early retirement because he pointed out safety issues on the 787 Dreamliner involving their oxygen masks and tanks.
And is this blackmail taking place after the new management took over, or is that before that?
Well, I'm not sure. I can tell you that I recently got an email from Boeing via Department of Homeland Security, insisting that some of my findings could not have been done in a legal manner, which is just completely false. And they implied yet again that I had carried on criminal activity.
So how do you proceed from now?
Well, I was offered by four different law firms to handle the case pro bono. I've now finally settled on one particular law firm over in Manhattan, and we're working together to respond to Boeing's accusations.
Any last questions, Brenno?
No, I think it's a very clear picture, and I think we should get this in a frame on software development and corporate culture.
Dan, dankjewel Chris.
Dankjewel.
We gaan nu terug naar het Nederlands voor onze tweede getuige. Hans de Raad. Brenno, misschien is het goed als jij weer de ondervraging begint.
Ja, heel goed. Hans, je hebt net het verhaal van Chris Kubeka gehoord. Te beginnen met de dingen die ze aanhaalt over het schrijven van software waar nauwelijks commentaar in staat. Allerlei loops waar niet goed wordt uitgebroken. Resource exhaustion en dat soort zaken. In jouw ervaring, is dat hoe je goede software schrijft?
Dat is, neem ik aan, een retorische vraag.
Absoluut.
Misschien moet de vraag ook anders gesteld worden. Is dat hoe software vaak geschreven wordt, ook als het belangrijke software is?
Opnieuw, is dat ook een retorische vraag?
Of? Nee, ik vrees dat ik heel veel met software heb gewerkt in de afgelopen jaren, waarbij het blauwe scherm van Windows is het ultieme voorbeeld wat iedereen kent, wat inmiddels wel zo'n beetje opgelost is. Maar het was heel lang niet gek dat software met grote regelmaat crashte.
Nee, absoluut waar. Ik mis eigenlijk op regelmatige basis nog steeds even mijn meditatie momentje voor mijn blauwe scherm. Dat was zo heel aangenaam. Maar het beeld wat Chris schetst is problematisch herkenbaar. En ik denk dat de belangrijkste vraag die je sowieso altijd moet stellen bij welke vorm van ontwikkeling, of het nou een huis bouwen, of het nou een brug bouwen, of het een auto bouwen, of een vliegtuig, of een internet-enabled broodrooster is, wat is het kwaliteitsniveau wat ik nodig heb? En kwaliteit definieer ik dus ook als fit for purpose. Wat is het doel wat ik probeer te bereiken? En bij een vliegtuig is een van de toch wel redelijk voorname doelen over het algemeen niet neerstorten. Dus je kan ervan uitgaan dat dat doel in deze iets wat beperkt is gerealiseerd.
Maar daar klinkt een soort minimale beschrijving van kwaliteit in door. Die je zegt, kwaliteit is nou goed genoeg. Dat het niet fout gaat.
Dat is absoluut waar. Want heel veel meer kan je er ook namelijk niet van maken. Wat is namelijk kwaliteit überhaupt? Kwaliteit is eigenlijk een afgeleide van een object wat in een bepaalde situatie wordt geplaatst en wat iets moet doen in die situatie. In het geval van vergelijk het even met het bouwen van een huis. De context waarin je dat moet doen is natuurlijk alles bepalend. In Nederland bouwen wij huizen op een slappe bodem met houten palen in de grond. En dat werkt voor ons relatief prima, tenzij je in Groningen woont. Maar als je dat in een ander context doet, dan komen er dus ook andere kwaliteitseisen aan je architectuur. Dat woord is denk ik ook even goed om op in te zoomen van kwaliteit is een object in een context. En die context wordt ook bepaald door de architectuur waarbinnen een object moet functioneren. En met een object, die term gebruik je trouwens ook in software development. Dan heb je het eigenlijk over een kleine module in een programma die een aantal voorgedefinieerde functies heeft. Je kan je voorstellen dat het MGAS-systeem bijvoorbeeld meerdere modules heeft. Ik heb zelf de source code niet gezien, maar fantaseer maar even. Je zou een aantal modules hebben die dus inderdaad in een loop sensorwaardes uitleest. Je hebt ook bepaalde modules die zouden moeten valideren of die input vanuit die sensor ook wel enigszins realistisch is. Dat daar niet een false positive fout situatie optreedt. Dat staat of valt ook met het vooraf duidelijk beschrijven van ten eerste de functionaliteit van het object, maar ten tweede ook de interfaces die objecten hebben. Dat noemen we semantische interoperabiliteit, namelijk objecten moeten minimaal kennis van elkaars functioneel domein hebben om met elkaar te kunnen praten via een interface van een API. En dat komt ook allemaal weer terug bij architectuur.
Volgens mij hoor ik je zeggen, je kan perfect werkende software hebben die totaal niet doet wat de bedoeling is.
Absoluut. En dan is dus je kwaliteit, fitness for purpose, is dus niet behaald. Dus je moet niet minder dan fit for purpose, want dan heb je er niets aan. Maar je hoeft ook niet. Je kan eigenlijk niet definiëren wat daadwerkelijk hoge kwaliteit in software is. Hoge kwaliteit in software wil gewoon zeggen, het doet wat het moet doen binnen de requirements die we eraan stellen en binnen het test framework wat we daarvoor hebben opgehangen om te valideren dat het dat ook doet.
Ja, maar dan weten we natuurlijk dat ze slechts één sensor uitlaat en niet de beide sensoren. Zegt het dan ook iets hoe dit is gebouwd hoe ze dit systeem hebben ingeschat? Dat ze gewoon de belang van dat systeem misschien wat hebben onderschat?
Absoluut, want de impact van dit systeem, van het ingrijpen van MGAS, dat is dus een onherstelbare beïnvloeding van het in de lucht blijven van zo'n apparaat. Je hebt daar allerlei impact assessment en risk assessment methodieken voor. Een hele bekende is failure mode effect analysis, waar je eigenlijk van een object benoemt wat moet het doen en wat kan er precies per ding wat het moet doen misgaan. En ook als dit object faalt, wat heeft dat voor mogelijke impact op andere objecten? En kunnen we überhaupt ingrijpen op het moment dat een object faalt, nog op zo'n moment dat er iets mee te doen valt.
Ja, maar dan toch terug naar mijn vraag, hè? Want we hadden het net over hoe Chris natuurlijk de code beschreef. Als het nou voor iets zou zijn wat niet een vliegtuig was en minder belangrijk was, dan nog was dat toch niet conform wat wij in de industrie toch wel normaal zijn gaan vinden.
Ja en nee. Het is niet per se zo dat elk stukje software wat je bouwt altijd eeuwigdurend zonder enige herstart of aanpassing moet kunnen functioneren. Dat is eigenlijk helemaal niet zo gebruikelijk. In eigenlijk alle systemen of programmatuur is er sprake van een cyclus van gebruik. Maar waar het om gaat is dat de combinatie van modules met elkaar, waar een systeem uit is opgebouwd, dat die elkaar gezamenlijk niet negatief beïnvloeden. Dus een object aan zich, een module binnen een systeem, mag wat mij betreft prima meerdere malen per dag herstart worden, omdat daar een aanleiding voor is, mits dat maar niet impact heeft op de andere objecten in het systeem. Daar hebben we een paar termen voor. Dan gaan we praten over dingen als microservices. Systemen die zeg maar, zijn opgebouwd uit een heleboel kleine modules. Eigenlijk alle moderne SaaS-applicaties in de markt. Dat is niet één systeem. Als jij in Office 365 zit of voor mij op Twitter, dan ga je weliswaar naar één scherm. Maar dat scherm is opgebouwd uit een paar honderd, zo niet een paar duizend kleine moduletjes die allemaal een bepaald doel hebben, een single responsibility principle. En al die microservices samen, ja, die voeren zo'n systeem als geheel weer aan. Dus één zo'n moduletje, mits uiteraard die niet als nare bijeffect heeft dat een van de hoofddoelen van je totale systeem niet wordt vervuld zoals zeg maar een vliegtuig in de lucht blijven, dat is toch wel praktisch, dan mag voor mij. Dat is zo'n module prima on the fly herstart moeten worden op het moment dat we door middel wel dan van monitoring en observatie kunnen blijven concluderen dat het grotere geheel daar niet per se slechter van wordt. Eigenlijk het hele internet is ook op zo'n manier gebouwd dat elk element wat erin zit, dat mag plat gaan. Dat moet geen probleem zijn.
Kan je nu met wat we net van Chris hebben gehoord over hoe de software eruit zag, slecht gestructureerd, slecht geprogrammeerd, dat is eigenlijk in twee woorden volgens mij wat ze zei, kan je daaraan zien hoe de procedures bij Boeing kennelijk verlopen zijn? In hoeverre ze niet voldoen, waarschijnlijk, aan standaarden die in de wereld gebruikelijk zijn in softwareontwikkeling, software management of foutopsporing in software?
Nee, ja, je kan met name zien wat er niet is gedaan. En dat zijn dus duidelijk kwaliteitsreviews. Maar ook kijk, het testen van software kan ook op meerdere manieren. Je kan zeg maar op programmeercodeniveau kan je elke functie kan je testen om te zien of een functie die bijvoorbeeld een getal moet optellen, of die dat ook daadwerkelijk doet.
Werkt dit ene kleine stukje?
Inderdaad. Dan heb je het, als je daar ook een methodiek aan wil vasthangen, dan heb je het over test-driven development. Dan maak je namelijk eerst de testcase. En dan schrijf je pas de invulling van de functionaliteit. En dan zorg je er dus ook voor dat die functionaliteit aansluit op de requirements. Die requirements heb je namelijk vastgelegd in die testcase.
Zou bij Boeing best aan de hand kunnen zijn dat ze dat zo gedaan hebben. Dat kan je alleen aan de softwarecode toch op die manier niet terugzien, denk ik.
Nou, het probleem wel, waar Chris ook, denk ik, mogelijk nog een antwoord op schuldig zou zijn, is, heeft zij een volledige codebase gehad? Of heeft zij bijvoorbeeld een willekeurige checkout gehad van een bepaalde staat van dat systeem? Zat daar wel alles in? Want als je bijvoorbeeld in je broncode repositories in één project bijvoorbeeld je functionele code vastlegt en in een andere repository je testgevallen, dan hoeft dat dus niet per se bij elkaar te zitten. Ik krijg wel de indruk uit het verhaal van Chris dat bij Boeing er mogelijk wel sprake kan zijn van beperkt testen.
Well, maybe we can just return to Chris to ask her directly.
So I was able to get into both the test flight control software on the R&D systems and also into the aviation ID system, which is the live in production code that any mechanic that's authorized would be able to update a plane with on a technician laptop.
Okay, so this basically was the repository where the engineers themselves would turn to when they would need to roll out those or flash the firmware into the components. So this,
yes.
This okay. I was asking because it was obviously apparent from your very interesting and worrying insights. It wasn't entirely clear to me if you actually had a full code base that you could completely evaluate, or if there would maybe be another repository that would have testing procedures or unit tests or whatever. Are you aware of that?
Yes. So what I could get into was everything that was currently in the testing environment, and then everything that was actually live and in production. So those were the two repositories that I could get into.
And Hans described there's many ways you can do testing. Can you see from what you have what approach they took, and if that's a current approach maybe?
Well, it appeared to be rather similar between the two repositories that I was able to observe. And it looked like the approach that they took in the testing repository was extremely similar to the one that they had in production itself.
Thanks, Chris. Hans, met dit hele verhaal gaat mij toch wel sterk het gevoel dat hun kwaliteitsmanagement te wensen overlaat, maar dat kennelijk ook bij een FAA niet de skillset is om dit goed te doorgronden of dat de lucht van te krijgen dat iets niet klopt. Hè. Ook het verhaal wat ze dus zei over de zelfcertificering, dat is toch allemaal kennelijk niet naar boven gekomen.
Nee, ja, het is een beetje een wc-eend scenario natuurlijk, wat je hier hoort. Ik doe zelf veel werk in de medische en farma sector op het gebied van, je zei het ook, kwaliteitsmanagement, maar ook security testing en maar ook met name design reviewing. Want een heel belangrijk aspect is natuurlijk niet alleen maar het schrijven van code, maar ook vanuit weer die architectuur de vertaalslag maken naar een adequate requirements beschrijving, waarna je die requirements omzet in een functionele specificatie, meerdere functionele specificaties, en op basis daarvan dan ook weer je objecten gaat definiëren, je datamodel gaat definiëren, en dat je daar dus ook change management op kan voeren. En dat change management, ja, dat houdt dan dus ook in dat je bewaakt dat de functionele doelbinding, scope van een component, dat die wel beperkt blijft tot waar het component ooit voor bedacht is.
Zijn dit soort toezichthouders in staat om dat soort checks op dit moment uit te voeren?
Dat beeld wat hieruit ontstaat geeft toch wel alle aanleiding om daar aan te twijfelen. En het is overigens trouwens niet ongebruikelijk dat een toezichthouder zelf niet kennis in huis heeft. Ook in de medische sector is dat bijvoorbeeld zo. Dat wordt geoutsourced naar consultants, bijvoorbeeld zoals ik. Maar wij worden op ons werk natuurlijk ook weer gecontroleerd. En dat is denk ik het voornaamste probleem wat hier is ontstaan. Is met name die review en validatie. Die lijkt hier wel heel beperkt te hebben plaatsgevonden. En de FAA heeft daar ook wel in mijn optiek min of meer Boeing toe uitgenodigd door hen zelf alle verantwoordelijkheid daarvoor te gunnen, zeg maar. En dat is toch wel problematisch. Je kan namelijk niet ervan uitgaan dat een partij die als primaire belang toch vooral gewoon een financieel gemotiveerde agenda heeft, dat die tegelijkertijd ook zijn eigen waakhond is. Dat is nou net waarom we dat hele systeem van checks en balances hebben ingericht met toezichthouders en auditors.
Ja, hey, en nou komt daarna natuurlijk het verhaal hoe het allemaal met Chris is verlopen, maar natuurlijk ook wat we hebben gezien in de reacties van Boeing her en der in de media, ook op andere ethische beveiligingsonderzoekers die met allerlei problemen komen. Is er bij jou dan aanleiding om te geloven dat zij een cultureel probleem hebben rond de softwareontwikkeling, of valt dat wel mee?
Ik denk dat zij een groot probleem hebben als bedrijf. Want het feit dat dit zich uit bij de software development wil zeggen dat er een hele keten van verantwoordelijkheden binnen de organisatie tot wat mij betreft C-level onvoldoende oog heeft voor Met name de planning en controle van design reviews, validatie van componenten. En dat is niet eens een programmeurscultuurprobleem. Je kan dit een programmeur kwalijk nemen dat die slechte code schrijft. Dat kan prima. Maar als jij de programmeur als single point of failure laat opereren in een organisatie met een product wat mensenlevens moet vervoeren. Ja, dat vind ik een gevaarlijk optimistisch scenario.
En daar past dan ook eigenlijk binnen dat beeld van die toch wel wat slechte cultuur, past dus dan ook deze manier van reageren, van toch proberen te vinden of Chris geen fout heeft gemaakt in plaats van dit dankbaar aannemen en die code gaan herschrijven.
Ja, dat is shoot in the messenger. Dat is absoluut not done wat mij betreft. En kijk, probleem waar je hiermee zit, is het is ook niet alleen het probleem van Boeing. Het is echt een vrij fundamenteel probleem in dit geval in de combinatie tussen de FAA en Boeing, waar er overduidelijk ook trouwens in die informatiedelingsbord simpelweg geen scheiding van rollen plaats kan vinden op het moment dat iedereen op de loonlijst staat van Boeing. En dat is ook een beetje natuurlijk wel het probleem als je fabrikanten van bepaalde apparatuur of programmatuur hebt die eigenlijk een soort van too big to fail zijn voor een land of een economie. Ja, dan vindt daar altijd een toch iets wat ongezonde overlap van interessegebieden plaats. En ja, de strijd tussen Boeing en Airbus heeft ook natuurlijk met de vergroting van de markt voor vliegbewegingen in de afgelopen decennia ook wel een vrij sterk financieel gedomineerd karakter gegeven. Waarbij ook over en weer verwijten gemaakt worden van staatssteun of andere soorten bemoeienis. Dus ja, dit past helemaal in dat plaatje.
Ik denk dat wij ons onderzoek kunnen sluiten. Dan danken wij onze getuigen weer.
Advies.
Boeing heeft eigenlijk nog steeds wel een heel groot probleem. En dat zit vooral in de culturele hoek. En in de hoek van goede softwareontwikkeling. En het lijkt wel alsof ze nog steeds softwareontwikkeling als iets zien wat niet een integraal onderdeel is van je hele vliegtuig. En dus van het vliegtuig bouwen. En ja, die cultuur zal echt moeten veranderen bij de organisatie. En natuurlijk, als je systemen toevoegt aan een vliegtuig die wel in het belang van de piloot zijn, ook al zul je ze opnieuw moeten opleiden, dan moet je ze natuurlijk niet verborgen introduceren of verstoppen ergens achter in manuals, maar zul je mensen daar goed van moeten doordringen dat het wat kan doen. En dat betekent dus ook dat men nog eens kritisch moet kijken naar de eigen manier waarop zij de risico-inschattingen tot nu toe hebben gedaan. En we hebben Hans de Raad gehoord. We hebben ook Joris Melkert gehoord. Die beide hebben gewezen op de failure mode effect analysis. Dat je dus goed kijkt naar hoe kan dit verkeerd gaan. En niet het optimisme van software maken. Dat gaat altijd goed. Ja, en de laatste toch wel opvallend ding is, als mensen je ruimte geven in kwaliteitsmanagement, betekent het niet natuurlijk dat je die altijd maximaal gaat benutten voor je commerciële belangen. En de zelfcertificering is er juist voor bedoeld om heel consensueus daarmee aan de slag te gaan, hè, zoals ze dat ook bij bijvoorbeeld de AVG doen. En ik denk dat als die stappen zouden veranderen, dat je veel meer verbetert dan alleen dit ene vliegtuig.
Ja, wat dat betreft is dus de hernieuwde, strengere opstelling van de FAA en zeker de Europese en Chinese luchtvaartautoriteiten waarschijnlijk wel al een stap vooruit.
Nou ja, ze hebben vertrouwen gehad en dat hebben ze dus nu verspeeld. En dan hoort daar dus ook bij dat je de teugels flink gaat aanhalen. Dat hebben ze wel aan zichzelf te wijten. En daar kan natuurlijk het statement wat zij tot nu toe hebben gedaan van wij gaan zorgen dat dit het beste vliegtuig of het veiligste vliegtuig in de industrie gaat worden. Ja, dat soort statements, dat passen eigenlijk niet meer. Dan zou je dat toch echt wel moeten gaan uitleggen waarom dat dan zo is.
Die kans geven we ze. Bij deze nog een keer herhaald, de uitnodiging aan Boeing. We komen aan het einde van de podcast. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. En de link daarvoor is bnr.nl/onderzoeksraaddingen. Wil je reageren? Mail dan naar redactie@onderzoeksraaddingen.nl. Tot volgende week.
Vergeet je niet te abonneren op deze podcast, De Onderzoeksraad der Dingen.